Ja, ik mag jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. En dan gaan we vanmorgen, ik hoop tenminste dat u met mij mee wil gaan, naar Efeze 4. Wij zoeken altijd het woord van de Here. Here, waar wilt u het over hebben? En dan kom je vaak wel bij een schriftgedeelte terecht, maar van de week reikte de Heer me eigenlijk een thema aan. Het thema is groeien in genade. En dan kun je natuurlijk verschillende schriftwoorden daarbij zoeken. En zo ben ik uitgekomen bij Efeze 4. De eerste 16 versen. Zo roep ik, zegt Paulus, de gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van alle, die boven alle en door alle en in u alle is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemel om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Paulus die is blijkbaar gevangen in de Heere, dus hij zit in de gevangenis, maar hij is wel vrij in de Heere. En hij schrijft aan de gemeente van Efeze waar hij een jaar of drie verkeerd heeft. Dat is ongeveer de langste tijd, denk ik, die Paulus bezig is geweest in de gemeente. En nacht en dag zegt hij, heb ik u vermaand en onderwezen en is hij bezig geweest om de gemeente van Efeze als het ware te stichten en te dienen. En dan roept hij de broeders en zusters toe op om te wandelen waarlijk de roeping waarmee u geroepen bent. Dus met andere woorden, dat je moet leven naar Gods bedoeling, naar Gods plan, waarvoor de Heer je geroepen heeft. Nou, als je daar alleen al over nadenkt, broeders en zussen, wat een groot wonder is dat. Als Jezus zegt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen, hè? Johannes 14, vers 16, hij zegt dat tegen de discipelen, maar dat geldt in ieder van ons. De genade heeft ons opgezocht, die genade heeft ons gered. Nou, als je nou mag weten dat de Heere jou, mij, u, ons geroepen heeft om deel uit te maken van Hem, deel uit te maken van zijn lichaam, deel uit te maken van zijn koninkrijk, en straks bij Hem te zijn, dan ons daartoe geroepen heeft en bestemd heeft om een tempel te zijn van de levende God. Dan zien we daar allemaal de genade. De genade is wel eens een beetje versmald als er dan gezegd wordt, wat is genade? En dan wordt er gezegd, ja, dat is onverdiende gunst. Maar dat is een deel, denk ik, van de waarheid. De genade is zoveel meer. Denk maar aan de Heer Jezus die gekomen is. Johannes 1 vers 18, vol van genade en van waarheid. Dus die genade, alles bij God is altijd levend. Bij God is altijd alles in beweging. Dat is werkzaam. Dat zijn krachten. Ook als je dat ziet in de Heer Jezus, krachten van goedgunstigheid, van barmhartigheid, van liefde, van trouw. En zo is dat bij de Heer altijd in beweging. En als we met de Heer zijn en Hij in ons, dan zijn ook wij in beweging. En dan mogen we oppassen in de genade, toenemen in gerechtigheid, toenemen in liefde, toenemen in alles wat Jezus is. En eigenlijk is het natuurlijk zo dat wij toch wel vaak strijden. Die wedloop lopen hebben we vanmorgen over gehoord, maar dat wij vaak wel aan het werk zijn om meer genade te ontvangen. Maar broeders, zusters, de genade moet meer van ons hebben. Dat is een heel groot verschil. Als je probeert om nog meer genade te vinden, maar meer genade buiten Jezus is er niet. Alle genade is beschikbaar in de Zoon. Alles is in de Heiland. En die Heiland verlangt om ons meer en meer te bezitten. Om ons meer en meer te doortrekken. Zodat Hij ons kan sturen, kan gebruiken. Zodat wij meer en meer deel krijgen aan zijn heerlijkheid, aan zijn heiligheid. Maar Paulus geeft ons wel een weg aan die we kunnen wandelen. Om als het ware te groeien, op te wassen in de genade en in de rechte kennis ook van zijn weg. En Paulus die roept in de Efeziërs op en ook ons natuurlijk om in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Nou, dat staat allemaal denk ik een beetje haaks op het natuurlijke leven. Dat staat haaks op die oude mens. Dat staat haaks op die oude Adam. Nederigheid. Denk maar aan de hoogmoed in het paradijs. Eigenlijk de basiszonde van de boze die eigenlijk in de mens is gekomen te willen zijn als God. En toch is dat voor een groot deel Gods bedoeling. Nooit dat wij echt God zullen zijn zoals Hij is als schepper. En dat wij wel gelijkvormig worden aan de Heer Jezus, maar Hij blijft natuurlijk het hoofd. Hij blijft natuurlijk de eerstgeboren Zoon van God. Maar het is Gods verlangen dat leven wat in ons is, dat het zijn leven is. Dat hebben we al gelezen, we komen er zo nog op terug, dat God zal zijn alles in allen. En eigenlijk is dat niet alleen het verlangen van de Heer om het aan ons te geven, maar het is ook zijn verlangen. En in het Oude Testament lezen wij, heeft Sion uitverkoren, Jeruzalem, om daar te wonen. En nu is ons lichaam geworden een tempel van de Heilige Geest. God heeft altijd met de mensen willen wonen. En zo wil Hij ook in ons wonen, maar het is natuurlijk logisch, als Hij als God intrede doet in ons leven, dat wij dan moeten mogen wandelen, overeenkomstig de wandel van Hem. En dan is het niet zo natuurlijk dat wij maar een beetje aanmodderen en een beetje onze eigen weg zoeken. En dat God zich maar aan moet passen aan ons, zo werkt dat natuurlijk niet. Wij mogen gelijkvormig worden aan Hem. Hij moet natuurlijk deze heilige Zoon van God en God zelf. Je kan natuurlijk nooit gelijkvormig worden aan de mens in die zin. Aan ons menselijk leven wat van nature natuurlijk doorwrocht is van de zonde. Nee, wij moeten worden als Hij. Hij niet als ons. En dat merk je soms ook nog wel eens in de leer die gebracht wordt, dat God zich een soort aan moet passen aan ons. En dan blijven we niet in de waarheid. Dus in alle nederigheid roept Paulus, dan roept hij ons toe op om nederig te zijn en zachtmoedig te zijn. Denk ook maar aan de woorden die ook Jacobus spreekt en ook Petrus. God wedersta de hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade. En er staat ook nog ergens, wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Broeders, zussen, ze zijn niet alleen aanbevelingen van Paulus, maar het zijn ook eigenlijk ijzeren voorwaarden. Ijzeren wetten, die wij niet kunnen, die kunnen we niet overtreden. Die kunnen we niet achterloos terzijde stellen. We kunnen niet zeggen, nou, het zal allemaal wel. Nee, dit zijn de voorwaarden om op te wassen in de genade, om gelijkvormig te worden aan de Heer Jezus. En dan staat er zachtmoedigheid en met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Nou, blijkbaar was dat nodig bij de Efeziërs. En misschien is het ook wel nodig bij ons. Dat we een beetje geduld met elkaar hebben soms. Of niet? Hebben jullie daar geen last van? Dat we geduld moeten hebben met elkaar. Dat we het ook beseffen dat we allemaal geroepen zijn, maar dat het allemaal genade is. Paulus zegt, door de genade van God ben ik wie ik ben. En als de Heer nou aan u wat meer genade heeft gegeven als aan uw broeder, aan uw zuster, dan betekent dat voor u dat u wat meer geduld moet hebben met die broeder en die zuster. Dit zijn zaken die van belang zijn, daar komen we op uit natuurlijk, dat hebben we gezien in vers 16. Dit zijn zaken die van belang zijn, niet alleen voor u persoonlijk. Niet alleen voor uw broeder, voor uw zuster, maar die zijn van belang voor het lichaam van Christus. Die zijn van belang voor God zelf. Zodat zijn koninkrijk gebouwd wordt. Dat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat het lichaam van de Heer Jezus, waarvan hij het hoofd is, functioneert. En we begrijpen denk ik wel, als het lichaam van Christus niet functioneert, dat dat voor de Heer wel erg verdrietig moet zijn. Wij denken soms heel veel in ons leven aan onze eigen behoeften. Heel veel ook van onze godsdienst gaat ervan uit dat we de zegen van de Heer zoeken. En hij moet met ons praten, en hij moet zus, en hij moet zo. Maar het is goed om erbij stil te staan wat de Heer Jezus nou eigenlijk verlangt. Wat de Vader verlangt. Wat de Heilige Geest wil. Want we zoeken wel naar zijn wil, maar dan zoeken we kunnen ook zoeken naar zijn wil voor onszelf. We kunnen ook zoeken naar zijn wil voor hem. Om hem te behagen, om hem te dienen. Zeg, Heer, wat vindt u fijn? Als we nou God moeten liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf, dan gaat ook onze liefde naar God uit. En zeggen, Heer, wat vindt u fijn? Wat behaagt u? Heer, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u betekenen? Heer, hoe kan ik meer ruimte maken in mijn leven voor u? Heer, hoe kan ik gelijkvormig worden aan uw zoon? Niet alleen voor onszelf, maar voor hem. Omdat dat voor de Heer natuurlijk geweldig fijn is als hij ziet dat zijn kinderen opwassen en opgroeien in de genade. Hoe fijn is het voor ons als we onze eigen kinderen zien oppassen en groeien en ontwikkelen. Zien komen tot volwassenheid, tot zelfstandigheid. Nou, zo is het bij de Heere een verlangen in zijn hart om ons te zien groeien in die genade. En dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, om u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. De eenheid van de geest, broeders en zusters, dat is voor ons. Dat is voor ons denk ik een leerweg. Om te wandelen door de geest. Om te luisteren naar de geest. Om zijn stem te verstaan. Zijn aanwijzingen op te volgen. Maar eigenlijk is dat het hele nieuwe verbond. Dat is het hele nieuwe testament. Dat God dus niet een stel regels heeft gegeven. Maar dat hij naast zijn zoon ook zijn heilige geest, zijn geest heeft gegeven. Om ons te leiden in alle waarheid. Om in ons te zijn. En als we dan de werking van de Heilige Geest verstaan. En hij maant ons bijvoorbeeld om geduldig te zijn, dat we daar niet overheen wandelen door streng op te treden of door ongeduld te betonen. Maar dat we zoeken dat die eenheid van de geest, want het lichaam van Christus is een geestelijk iets. Daar is die geest van God in werkzaam. Dat is geen natuurlijk iets, maar dat is een geestelijk iets. Je kunt van alles organiseren, maar het gaat erom dat de Heilige Geest Christus kan verheerlijken in ons midden. En dan staat hij door de band van de vrede. Van de shalom van God. Dus als er ruzie is. Als u ruzie maakt met uw vrouw. Of als u ruzie maakt met uw man. Dan verbreekt u deze band van de vrede. En dan gaat de Heilige Geest niet in werken. Dan bent u bezig in het vlees. Dan bent u niet bezig in de geest. En als u ruzie maakt met uw man, u maakt ruzie met uw vrouw, dan leidt u niet alleen schade en uw gezin, maar dan leidt ook het lichaam van Christus schade. Omdat u een onderdeel bent van het lichaam van Christus. Dus een ieder mag niet zomaar doen wat hij wil, maar een ieder moet zoeken naar de wil van God. En tracht ook die band van de vrede te bewaren, altijd met uw broeders, met uw zusters, maar ook in het gezin. En dan gaat Paulus hier verder. Hij spreekt over één lichaam. Nou, ik denk dat we dat wel begrijpen. Ik denk dat dat niet zo moeilijk is voor ons dat de Heer Jezus één lichaam heeft. Dat God, dat de gemeente van Christus één lichaam is. En dat het ook één geest moet zijn. En dan staat hier de geest met een hoofdletter. En ik denk dat we allemaal, als we wat langer op deze wereld leven, en de meeste van ons leven al wat langer op de wereld, en als je wat langer thuis bent, in het koninkrijk van God, en weet welke godsdiensten er allemaal zijn, wat er allemaal verkondigd wordt, wat er allemaal geleerd wordt en hoe dat er dat allemaal beleefd wordt, ook in deze tijd, dan begrijpen we dit woord van Paulus. Dan begrijpen we dat dit nodig is. Dat we beseffen dat we één lichaam zijn. En dat het in die ene geest moet. En dat het niet om gaat altijd dat je het naar de letter eens bent, maar in die ene geest. Dat we dat proeven, dat er eenheid is. Dat je proeft dat je één bent met je broeders, met je zusters. En dat je soms proeft dat het niet één is, maar dat je daar dan naar tracht. Dat je daarvoor bidt, dat je daarvoor inspant. Dat we niet alleen, dat we één lichaam zullen zijn en één geest. Dat we dezelfde bedoeling zullen hebben. Dat we samen bezig zijn om God te verheerlijken. Dat we samen bezig zijn om Hem groot te maken. Dat we samen bezig zijn om dat lichaam van Christus gestalte te geven. En dat u niet alleen aan uzelf denkt. Maar dat u ook denkt aan het belang van de Heer. Dat u ook denkt aan het belang van de zuster. Van de broeder. Ieder let er niet slechts op zijn eigen belang. Maar ook op dat belang van een ander. En daar is waar dit helemaal om gaat. Dat hele lichaam van Christus. Dan gaat erom dat het lichaam moet functioneren. Ik heb wel eens meer gezegd, een losse pink, daar heb je niet zoveel aan. Dat gaat erom dat het lichaam van Christus gaat functioneren. En dat is dat grote geheimenis van het Nieuwe Testament. Heer Jezus heeft eigenlijk zelden over de gemeente gesproken. In het Oude Testament was er helemaal geen sprake. Maar dat is het Nieuwe Testament. Wij leven in deze tijd van de gemeente. En dan moeten al die verschillende kopjes, al die verschillende harten, al die verschillende mensen, die moeten één worden. En daarin zie je dat het een goddelijk werk is. Het is een bovennatuurlijk werk. Het is een onmogelijk werk voor mensen. Een onmogelijk werk voor het vlees. Het is echt een goddelijk werk. Het is echt een bovennatuurlijk werk. Je weet, je familie kies je niet. Zo is het ook in het geestelijke. En toch brengt de Heer ons samen. Hij voegt ons samen. En dan geeft hij je broeders en zusters. En dan geeft hij de mogelijkheden om hier aan te werken. Dat we één lichaam zijn en één geest. Zoals u ook geroepen bent, zegt Paulus, tot één hoop van uw roeping. Daar heb je het weer. Je bent geroepen. Je bent uitverkoren. De Heere die heeft je gewild. Die heeft je getrokken. En die is bezig en die wil ons samen bouwen tot dat ene lichaam, dat lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. En dan geeft Paulus hier een aantal onderdelen als het ware, voorwaarden, maar ook onderdelen van die eenheid. Eén lichaam. Eén geest, één Here. Soms wordt er wel eens gezegd, ja, er wordt een andere Christus gepredikt. En je kunt niet samengaan met mensen die een andere Heer kennen. Als die Heer die zich zo openbaart door zijn woord en door zijn heilige geest. Wordt tegenwoordig wel eens gewerkt aan een soort valse ecumene. Zonder dat je dezelfde God en Vader hebt, zonder dat je hetzelfde woord van God hebt. Wel, broeders en zussen, dat is onmogelijk. Eén Here. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de schepper van hemel en aarde, die zich openbaart door zijn woord en door zijn heilige geest, die zijn zoon gezonden heeft in het vlees, om te sterven voor de zonde van de wereld. Die God, die mogen wij kennen. Alle andere goden, die zijn er niet, die bestaan niet. Eén God, en dat is in het Nieuwe Testament, de Vader van allen, die is boven allen. Nou, als je dit leest, dan staat je verstand stil. Boven alle begrijpen we nog wel dat hij hoger is en groter is dan wij. Dat hij dan machtig is en dat hij in de hemel woont en troont. Dat kunnen we allemaal nog wel bevatten. Maar dat hij alles werkt door allen en in u allen is. En dat is wat de schrift ons leert. Denk maar aan Johannes 14, vers 23, dat Jezus zegt, als we zijn geboden doen, als we hem lief hebben, dan komen de Vader en ik, wij komen bij u wonen. Dat is het. Dat is het bewijs dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En daarom is het zo van belang dat wij ons daarvan bewust zijn. Dat we als het ware, God als het ware in ons omdragen. En dat wij hem vertegenwoordigen op deze wereld. Te midden van elkaar, te midden van onze gezinnen, maar ook te midden van de wereld. Dat hij bij ons wil zijn. Dat hij bij ons is gekomen. En dat hij in ons is. En dat we niet zelf aan het roer staan van ons leven. Maar dat we beseffen, Heer, u bent in mij en u bent bij mij. En Heer, leid mij door uw geest en door uw woord. En Heer, help mij om zo te wandelen zoals het behoort. Stuur mij aan. Het is van, God wil ons als het ware echt voor 100% in bezit nemen. Dit is een bezetenheid over die boze. Dat gaat met geweld, dat is heel iets anders. Maar God verlangt eraan om ons in bezit te nemen. Om echt bij ons te zijn. Om een gemeenschap met ons te hebben. Eén God, een Vader van allen. Die boven allen, door allen, in u allen is. Het is God die alles werkt. Elke vorm van genade. Het is God die alles in u werkt. Samen met de Heer Jezus en de Heilige Geest. En dan zegt de schrift hier, maar aan ieder van ons is genade gegeven. Ik moet eigenlijk nog terug, hè? We waren bij één. Er staat ook nog één geloof. Eén geloof en één doop. Eén geloof. Soms wordt er zo makkelijk over gesproken. Ik denk zus en ik denk zo en hij vindt zo en zij vinden één geloof. En waarom moet dat zijn, één geloof? Wel omdat het geloof van God zelf is. Het is het geloof van de Heer Jezus. Het is niet het geloof wat wij zelf bedenken. Het geloof is ook een vrucht van de geest. Dat is door God gewerkt. Dat is door God ingewerkt. Daarom is geloof ook niet alleen een kwestie van je hoofd, van je verstand. Maar dat is ook iets wat de Heer in ons hart moet schrijven. Dat is het nieuwe verbond. Waar de Heer zegt, ik zal mijn wet in hun verstand leggen, in hun hart schrijven. Dat is het nieuwe verbond, dat doet God. En daarom kan er maar één geloof zijn. Daarom kan er maar één doop zijn. Daarom kan er maar één Here zijn. Daarom kan er maar één God zijn. En als wij afwijken van de geloof, afwijken van de doop, dan zijn dat onze eigen overwegingen. Dan is dat niet gewerkt door God. Want de Here die zegt in het woord hier, dat er maar één geloof is, één Here, één doop. Dan moeten wij er geen drie van maken. Eén God en Vader. Daar moeten we niet allerlei goden van gaan maken. En als wij deze eenheid niet bereiken met elkaar, dan kan het lichaam niet ten volle functioneren. Dat wil niet zeggen dat er geen lichaam is. Als ik een deel van mijn lichaam zou missen, volgens mij heb ik alles, maar dan heb ik nog wel een lichaam, maar dan is het incompleet. Dan mist daar iets aan. En het is Gods verlangen, Gods bedoeling dat het lichaam van Christus compleet zal zijn. Dus broeders en zusters, het gaat niet om wat u ervan vindt. Het gaat erom niet wat u gelooft. Het gaat erom dat wij dat geloof, dat we daar één in zijn. Dat we één zijn in de Vader, opdat dat lichaam, de gemeente van Christus, zal functioneren. En als dat lichaam van Christus functioneert, dan komt God tot zijn recht, dan komt God tot zijn doel. En dan zal dat lichaam ook uitgebreid worden. Aan in ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Wel, Christus kwam vol van genade en waarheid, zegt Johannes 1 vers 18. Christus spreekt altijd van volheid. Hij is gekomen als te geven leven en dat in overvloed. Maar dat wil niet zeggen dat we die genade gelijk allemaal ten volle kennen. Ik heb vroeger vaak gevraagd aan de Heer, Heer, ik heb genade nodig om die genade te begrijpen. En dan kende ik de tekst nog niet uit Korinthe, waar de Heer zegt dat hij ons de geest gegeven heeft om ons te laten zien wat wij door genade ontvangen hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we ruimte, dat zo belangrijk dat we ruimte geven aan de Heilige Geest. En dat we ook zoeken naar de openbaring. Dat Hij ons dat laat zien. Als kun je soms op zo'n tekst staren en je kunt ermee bezig zijn. En dan proef je, ik kan het niet doorgronden. Het is Gods woord. Ik kan het niet vatten. En misschien kun je met je verstand op een gegeven moment begrijpen. En je zegt, Heer, geef mij verlichte ogen van het harte van het verstand. Maar dat we voortdurend zoeken, Heer, praat met mij, open uw woord. Dat ik het mag zien, dat ik het mag begrijpen, dat ik het mag verstaan. En als de Heer het in ons hart schrijft, dan gaat het er ook niet meer uit. Dat vind ik zo heerlijk. God is een geweldige God. Hij is een waarmaker van zijn woord. En al deze dingen die hij hier ons aanreikt in dat woord. Dat is dat wij mogen oppassen in de genade. Mogen groeien in genade. Dat we meer kennis zullen krijgen van hem. Dit is niet om ons te plagen, maar dat is om ons te helpen. Zo groot is de liefde van de Heer. Daarom zegt hij toen hij opvoer in de hoogte en nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Een beetje een moeilijke tekst, hè? Hij nam de gevangenis gevangen. Je zou het zo kunnen uitleggen, denken dat hij datgene waarin wij gevangen waren, dat hij die gevangenis meegenomen heeft. Hij heeft de macht van Satan ontwapend. Hij heeft openlijk over die boze gezegevierd. Dus de macht waarin wij verkeerden, de macht van de zonde, maar ook de macht van de boze. Denk maar aan dat wij gewandeld hebben in duisternis. En zoals ook de mensen die de Heer niet kennen nu nog steeds wandelen in duisternis, 2 Korinthe 4 vers 4. Wel, die duisternis heeft hij meegenomen. Die macht van Satan waarmee wij gevangen waren, die gevangenis, die heeft hij weggenomen, zodat er ruimte komt. Hij heeft de hemel opengemaakt. Het voorrang is gescheurd. De toegang is open. Wij zijn niet langer gevangen. Maar we zijn, als we de Heer kennen, zijn we vrijgekocht. Dan zijn we verlosten des Heren. Dan is er absoluut geen sprake meer van de gevangenis. Maar dan zijn we verlost van alles wat ons beknelde. En de Heer deelt zijn gaven uit aan de mensen. En wat betekent dit, zegt Paulus, dat hij eerst opvoer, anders dan dat hij eerst is neergedaald. We weten dat hij kwam uit de hoge. De Heer Jezus Christus, gezonden door de Vader. En degene die neergedaald is ook degene die opgevaren is ver boven alle hemel om alle dingen te vervullen. We gaan straks weer een keer hemelvaart houden. En hier zie je weer hoe belangrijk hemelvaart is. Dat hij, de Heer Jezus, niet alleen kwam, maar dat hij ook teruggekeerd is naar de Vader. En dat hij opgevaren is dwars door alle machten van de lucht. En dat hij verheven is ver boven alle hemel om alle dingen te vervullen. Want het is nog niet klaar, broeders, zusters. Er moet nog een hoop gebeuren. In deze wereld. Er moet nog een hoop gebeuren in de geschiedenis die God geschreven heeft. Er moet nog een hoop gebeuren. Alles wat hij voorzegd heeft. In de hemel en op de aarde. De taak van de Heer Jezus was niet klaar toen hij op aarde geweest is. Daarom is hij ook verheerlijkt. Is hij gezet aan de rechterhand van de Vader. Waar hij ook leeft om voor ons te bidden en te pleiten. En toen hij terugkwam, toen kon hij ook de Heilige Geest sturen naar deze wereld. Om zijn werk, zijn taak eigenlijk te doen. Die hij uitgevoerd heeft, de Heer Jezus, toen hij op aarde was. En daarom mogen we nu zo wandelen door het woord en door de Heilige Geest. Christus is bezig om alles te vervullen wat nog vervuld moet worden. En dan heeft hij naast de Heilige Geest, heeft hij ook nog gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar heb je het weer. De dienstbaarheid. Als je van de Heer een gave hebt gekregen, een taak hebt gekregen, een bediening hebt gekregen, of je nou een profeet bent, een apostel, een evangelist, of een herder, of een leraar, dat is allerlei werk, allerlei bestuurlijke vormen, wat het ook mag zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan is dat bedoeld niet voor u, dat het naar uw wil gebeurt, dat het niet op uw wijze geschiet, dat het niet gaat zoals jij vindt dat het moet gaan, maar... En dat het ook niet om jou is. Het is niet jouw gemeente. Het is niet jouw toko, om het eens plat te zeggen. Maar het gaat om het lichaam van de Heer Jezus Christus. Altijd die dienstbaarheid. Ons grote doel, lieve broeders en zusters, moet zijn Jezus. Er is geen ander doel. Het moet ons om de Zoon gaan. Het moet ons om God gaan. En alle andere werkzaamheden die wij misschien doen... Met een ander doel, die missen eigenlijk dat grote doel. Het gaat om de Zoon. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. En het gaat om de opbouw van zijn lichaam. Als zijn lichaam zal functioneren, dan zal ook zijn koninkrijk uitgebreid worden. En dan zullen ook zielen gered worden, wat de Heere wil. Want de Heere... De Heere heeft ook het verlangen... Om die mensen die nog niet gered zijn, dat ze zullen komen tot volle erkentenis van de waarheid. Dat is Gods verlangen. Dat komt ook omdat God liefde is. Heeft de Heer zelf niet gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zodat hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo lief heeft God de wereld. Dus als wij verlangen dat zielen gered worden, zielen tot geloof komen, dan gaat het er niet om dat wij daar eer mee in kunnen leggen. Maar dan gaat het erom... Dat Gods wil vervuld wordt. Dat hij ook in die mensen, dat hij ook die mensen kan maken tot tempels van zijn Heilige Geest. Dat hij ook die mensen kan redden. Omdat hij die mensen lief heeft. Hij heeft ze immers allemaal gemaakt. Hij is de schepper. Het leven van een kind van God betekent heel vaak afzien van jezelf. Afzien van je eigen verlangens. Afzien van je eigen behoeften. En dat wil niet zeggen dat we niet mogen genieten van allerlei dingen. Zeker wel. Maar het gaat om onze motivatie. Het gaat erom waar wij het doen. En als we op onszelf gericht zijn, dan zullen we de nederigheid verliezen. Ook de zachtmoedigheid, ook de liefde. Het gaat erom, wij mogen leven tot eer en glorie van zijn heilige naam. En als we dan zo oppassen in de genade, niet alleen, maar ook met elkaar, dan komen we tot die eenheid. Zie, heel dit stuk gaat telkens over die eenheid. Dat zie je ook weer vers 13. Dat we alle komen tot de eenheid van het geloof. Paulus heeft ons opgeroepen, één geloof. Vers 5, één Heer, één geloof, één doop. Als we zo wandelen zoals hij dat bedoelt, als we bezig zijn om te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus, dan komen we tot een eenheid van het geloof. En zien we dat niet hoe het gaat in de wereld, zien we dan niet hoe het gaat in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan hebben we het veel eer vaak over verdeeldheid. Wiens werk is dat, broeders, zusters? Wiens werk is dat om de verdeeldheid te brengen in een gezin? Misschien onder collega's, maar onder broeders, onder zusters. Wie is erop gericht om de eenheid te maken tot verdeeldheid? Zijn we nog wakker? Denken we dat het paradijs, dat dat ooit één keer was, daar in Genesis, waar die boze de verdeeldheid heeft gebracht? Waar hij de mens in opstand gebracht heeft tot God? Elke zin, elke gelovig, elke gemeente die waarachtig is en die wil leven naar de Bijbel, naar het woord van God, die heeft te maken met die grote vijand die altijd bezig is om deze eenheid te verstoren, kapot te maken. En wij geven hem soms, denk ik, te veel ruimte. Of we zijn niet wakker. Of we zijn weer in slaap gevallen. En dan is hij weer bezig. Van de week horen we uit Nehemia, dan komt die vijand. We zullen in hun midden komen, zeggen ze. En ze zullen er geen erg in hebben. En dan zullen we hen doodslaan. Zo verschrikkelijk is die moordenaar, die steler, die rover, die slachter, die verdelger, waar Jezus over spreekt in Johannes 10, vers 10. Hij zegt, ik ben gekomen om te geven leven en overvloed. Maar die andere is altijd bezig om het kapot te maken. En dan is de vraag, zijn wij alert? Geven we hem ruimte? Luisteren we naar het woord van God? Zullen we dan nederig zijn? Zullen we dan zachtmoedig zijn? Zullen we dan geduld hebben met elkaar? Of worden we hard? Worden we veroordelend? Worden we vernietigend? Dan doen we de wil niet van God, maar doen we de wil van de tegenstander. Het is Psalm 2 die zegt, we zullen hun banden verscheuren. Is het niet deze tijd, lieve mensen, ook in de wereld, als je er rondom ons heen ziet? Elke band van God, als het ware. Het gezin. Dat wordt geweldig aangevallen. Dat wordt helemaal kapot gemaakt. Met alle gekkigheid en allerlei andere vormen. Elke band die God gemaakt heeft, die is hij aan het afbreken. Laten we dan alert zijn, laten we dan wakker zijn. Laten wij zorgen, broeders en zusters, dat wij thermostaten zijn. Ik heb er wel eens meer over gehad. Een thermostaat bepaalt de temperatuur. Dat we niet meer heen en weer geslingerd worden onder allerlei wind van leer, maar ook niet heen en weer geslingerd worden door alles wat de wereld doet. Hun normen en hun waarde of hun normloosheid en hun gebrek aan waarde. Maar dat we blijven bij het woord van God. Dat we blijven in die waarheid. Jezus is gekomen ook vol van waarheid. Van gerechtigheid. En dat we daarna zullen streven. Om waarachtig te zijn. Niet om te kijken hoe ver ik op het randje kan lopen zonder dat ik er afdokkel. Maar dat we gewoon recht zijn. In heel ons leven, in heel ons weg en werk. Omdat we die banden die God gemaakt heeft, om de boel bij elkaar te houden, om die eenheid in stand te houden. Ooit sprak hier een broeder, hij had zo'n dikke staalkabel. En we weten, denk ik, er zitten hier nog schippers en ex-schippers, we weten hoe sterk zo'n staalkabel is. En één zo'n dun draadje, dat is al noemelijk sterk. Maar als er dan tientallen, honderden soms om elkaar gedraaid, geweven zitten, dan is het onbreekbaar. Dat is het beeld van die eenheid wat hier staat. Het lichaam van Christus. En als wij allemaal op onszelf blijven, Als we allemaal individuutjes blijven, dan word je niet sterk. Maar als er eenheid is, dan ben je onnoemelijk sterk. En ik weet hoe moeilijk dat is. Het is onmogelijk zonder de Here. Daarom ben ik zo dankbaar dat de Heilige Geest ook in ons is en bij ons is om ons te brengen tot deze eenheid van het geloof, staat er, en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Nou, ik neem aan dat wij daar allemaal naar verlangen, toch, als christen. Dat je er niet genoegen mee neemt dat je gered bent, dat je weet, ik kan niet meer naar de hel, dat is al een geweldig groot goed, maar dat we toch verlangen om op te wassen in die genade. Dat we verlangen om tot ontplooiing te komen in de Here. Dat we allemaal volwassen mannen en volwassen dochters zullen zijn. Volwassen, geen kinderen meer, maar volwassen zonen en dochters van de Here. Tot de maat van de grootte en de volheid van Christus. Moet je eens nagaan wat de Here zijn bedoeling is. Dat we gelijkvormig worden aan Christus. Niet een beetje, niet een stukje. Maar dat we gelijkvormig worden aan Hem. Dat we volwassen zijn in het geloof, volwassen in die liefde, in die nederigheid, in die zachtmoedigheid, in die genade en in die waarheid van Christus Jezus onze Heer. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling, dat is de Heer mij aan het werk. En daarom is het groei in genade, wil zeggen dat die genade in ons toeneemt, dat wij meer en meer gelijkvormig worden aan de Zoon. Ik hoop dat wij dat toch allemaal willen zijn, of niet? Willen worden, dat we toch allemaal wel gelijkvormig willen zijn aan de Heer Jezus. Als we zien hoe Hij gewandeld heeft op aarde, dat we daar aan gelijkvormig willen zijn. Aan zijn liefde, aan zijn trouw, aan zijn goedheid, aan zijn liefde voor de Vader, aan zijn dienstbaarheid, ook aan zijn discipelen. En dan geeft Paulus hier eigenlijk die tegenstelling. Die volwassen man, die stelt die tegenover die jonge kinderen, vers 14, omdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Natuurlijk kan er een tijd tussen zitten. Dat we op moeten groeien van babytje naar kleuter, van kleuter naar peuter, of net andersom, dat weet ik niet meer. Eerst peuter en dan kleuter. En dan naar kinderen, en dan worden we natuurlijk adolescenten, geloof ik, hè? Jongvolwassenen. Dat zal het niet te moeilijk maken, maar in ieder geval dat we komen tot die volwassen maat. Een volwassen man, een volwassen vrouw. Tot die maat van de volheid van Christus. Geen jonge kinderen meer, die allemaal nog zoekend zijn, heen en weer geslingerd. Maar dat we ons, er staat er ook bij, hè, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Nou, we moeten niet naïef zijn, dit is rondom ons heen. Daar zitten we middenin. Mensen die kinderen op school hebben, die maken dat denk ik mee. Maar alles, als je alles ziet wat er over ons heen uitgestort wordt in deze tijd, ook door de wereld, door de media, dat is niet normaal. Je weet niet meer tegenwoordig wat waar is. Daarom is het zo belangrijk dat we ons vasthouden aan de Heer, vasthouden aan de Zoon van God. En zeggen, Heer, laat het mij zien. Pardon, op een listige wijze, hè. De listige omleidingen van de boze, zegt de Statenvertaling in Efeze 6. Een listige wijze, dus let op, hou vast. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. Dit is zo mooi, hè? Er zijn sommige mensen die geloven absoluut dat ze de waarheid verkondigen. En misschien is dat wel zo, maar als we dat doen zonder liefde, als het een dode letter wordt, dan maakt die dood. Dat is wat de Heer ons leert. Dus ook de waarheid die is verbonden met de liefde. Zodat wij nooit een koude en harde waarheid prediken zonder de liefde. Maar dat we altijd ons aan de liefde in waarheid zullen houden. En in alles zouden toegroeien naar Hem. Ik vind dat zo mooi, in alles, hè. Niet voor een deel, niet voor een beetje. Maar in alles zouden toegroeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is opwassen in de genade. Dat is opwassen in de genade die wij reeds ontvangen hebben in en door de Zoon. En dan heb je het weer van Hem uit, van God uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd. Dus Paulus is eigenlijk bezig met al die onderdelen. Het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Een andere vertaling zegt, aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst, door de bewegingen, door de dienst, door wat wij doen, door onze daden, al zijn geledingen naar de kracht die elk lid, dus er moet ook niemand denken dat die overbodig is, elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei des lichaams om zichzelf, dat lichaam, op te bouwen in de liefde. Ik heb even de letterlijke vertaling opgeschreven, zonder allerlei dingen erin te bouwen, zodat het loopt. En daar staat uit wie geheel het lichaam samengevoegd, dat begrijpen we denk ik allemaal, hè, al die losse onderdelen, al de gelovigen samengevoegd en samengebracht. De Heer brengt dat altijd bij elkaar. Ja, je moet het altijd doen met de broeders en zussen die de Heer stuurt, hè, met de familie die de Heer je geeft. En samengebracht door elk gewricht staat hier. Dus de geledingen, denk maar aan onze gewrichten. Nou, we beseffen wel, als ons heupgewricht niet goed zit, of ons het gewricht van de knie, of in de vingers, waar dan ook allemaal, als die gewrichten ontwricht zijn, dat het lichaam niet functioneert zoals God het bedoelt. En die gewrichten die zijn, daar heb je het weer, voor de ondersteuning. Ik denk dat we ons lichaam wel aardig kennen, dat we dat ook al een beetje begrijpen, hoe dat werkt, hoe dat functioneert. En dan mogen we zo vertalen als het ware naar het geestelijke. Die gewrichten van ondersteuning naar de werking in de maat van een ieder deel, de groei van het lichaam bewerkt. Dus blijkbaar zijn al die onderdelen, dat is denk ik logisch, al die onderdelen, al die gelovigen, al die broeders en zusters zijn van belang voor dat lichaam. Maar ik denk als we daar nou eens een klein beetje naar kijken, willen wij niet van belang zijn voor het lichaam? Willen wij niet van belang zijn voor het lichaam van Christus? We zijn begonnen met de roeping. God heeft ons geroepen. Hij heeft een plan met ons. Hij heeft een doel met ons. En hij voegt ons ergens in dat lichaam van Christus. Dat zijn lichaam zal functioneren. Nou, ik denk dat we het ook allemaal wel graag bij God willen horen. Dat we niet alleen Christus aanvaard hebben, maar dat we ook voor hem willen leven. Als we met hem gestorven zijn en begraven zijn, dan staan we met hem op in het nieuw leven. Worden we zelfs met hem als het ware verheerlijk, nog niet ten volle, dat komt straks. En daarom spreekt de Heer hier over dat lichaam. Ieder deel, de groei van het lichaam bewerkt. Je snapt je wel, als je linkerarm nou boven is op je rechterarm en je gaat die rechterarm slaan, dan wordt dat lichaam niet van opgebouwd, toch? Of wel? Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Als ik mijn broeders en zussen niet goed behandel, dan beschadig ik het lichaam van Christus. Als ik mijn zuster niet goed behandel, dan behandel ik ook de zuster van de Heer Jezus niet goed. Dat geldt ook thuis, voor je vrouw. Mama. Als wij onze vrouwen niet goed behandelen en ze mogen de Heer kennen, dat is niet alleen onze vrouw, maar het is ook onze zuster en ook de zuster van de Heer Jezus. Laten we dan nog iets meer langmoedigheid betrachten, soms en nederigheid. Want wij mannen zijn soms een beetje, hoe is dat? Voortvarend. Laten we ons bewust zijn wie we zijn in de Heer. En laten we ons bewust zijn van het lichaam van de Heer. En dat we opgebouwd worden. Staat ieder deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw, ja, van zichzelf in de liefde. Dat het lichaam van Christus zal zijn. Wij verlangen, denk ik, hoop ik, allemaal te groeien in de genade. Allemaal op te wassen in de genade. Maar ik hoop ook dat we na vanmorgen meer beseffen dat het doel uiteindelijk dat u dat niet bent. Maar dat het grote doel Christus is en zijn gemeente. En dat zijn naam verheerlijkt wordt. Dat is ook natuurlijk wat Heer Jezus ons leert, toch? In Matthäus 6, als we bidden. Vader, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En als wij zo gericht zijn voor de opbouw en de groei van het lichaam van Christus, dan kom je daar zelf niet aan tekort. Dan word je daar tegelijkertijd rijk in gezegend. Want naarmate de Heiland, de Heer Jezus Christus, meer gestalte in ons krijgt, Ja, dan ga je meer en meer die heerlijkheid met God proeven. Dan ga je die smaken. Dat is niet alleen de theorie. Maar dat is ook de beleving. Dat is ook de ervaring. En is dat niet bijna altijd waardoor mensen ook aangetrokken worden? Dat ze op een gegeven moment denken, wat hij heeft, dat wil ik ook. Wat zij heeft, dat wil ik ook. Wat hun hebben, dat wil ik ook. Ik verlang ook naar die vrede. Ik verlang ook naar een stabiel leven. Ik verlang ook naar die heerlijkheid wat die mensen hebben. Ik kan het niet omschrijven. Soms is het moeilijk om iets te omschrijven, heb ik vanmorgen gehoord. Maar dat is ook zo. Maar die mensen kunnen er vaak niet omschrijven. Maar ze weten wel wat hun hebben, dat wil ik ook. En mensen jaloers worden. Dat ze nieuwsgierig worden. En dat ze wel ontdekken. Dat wat ze missen, dat is God zelf natuurlijk. Dat is de heerlijkheid. Laten we samen danken. Hemelse Vader, we willen u prijzen voor de genade die we ontvangen hebben, Vader, in en door de Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar dat we daarin mogen groeien, dat we daarin mogen opwassen. En Heer, als die genade in ons toeneemt, dan groeien we samen, Heer, naar u toe. Dan groeien we samen toe naar het beeld van de Zoon. En Vader, dan zal het lichaam van Christus meer en meer, ja, heerlijk worden. Dan zal het functioneren zoals u het bedoeld heeft. En Vader, wij prijzen uw wonderbare naam. Heer, dat uw licht, uw vrede, uw liefde, uw trouw, uw genade tastbaar aanwezig zal zijn in ons midden. En Heer, dat we leren om te letten, niet alleen op ons eigen belang, maar op het belang van die ander, maar bovenal ook op uw belang, Vader, op uw plan, op uw bedoeling, op uw verlangens, Heer Jezus. Dank u voor de Heilige Geest, Heer, dat u ons indachtig maakt. Wij aanbidden u en we prijzen uw naam. Amen.